Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Anthony is zo'n absurd hoog niveau. En sowieso wat ze daar aan de rechterkant halen. Dat duo Masrui-Anthony.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van donderdag 16 september. En naast mij zitten Marten Haven en Jaron Blonk.
Yes.
Dat betekent maar één ding. Nieuw is er niet. En dat betekent feest op de redactie. En dat was het gisteren ook in Portugal. Want jongens, we hebben gisteren denk genoten van Ajax.
Hebben we.
Ja, toch? Ik heb helemaal niks met Ajax. En ik was echt euforisch.
Ik had echt precies hetzelfde. En gewoon sowieso na 1 minuut 11 was het denk ik Haller die hem al binnenschoot. Na 8 minuten zat de tweede erin. Maar het was gewoon, Ajax was volle bak aan het pressen. En dat was wel nice om te zien in Europa, denk ik.
Ik denk dat ze het niveau haalden wat ze 2-3 jaar geleden al haalden. Chelsea uit, hebben ze dat ook gehaald. Dat is denk ik een van de leukste ploegen in Europa. Natuurlijk ben ik super biased om naar te kijken. Want alles gaat om het druk zetten. Alles gaat om hoog de bal willen hebben. Het snel naar de goal willen gaan. En dat is gewoon super vet. En als je dan spelers hebt als Anthony, maar ook Berghuis. En ja, en dan meer in de afrondende fase Haller. Dan is dat echt best wel een feest om naar te kijken.
Ja, want Haller had wel echt de hoofdrol natuurlijk. Of die pakte die volle bak met die 4 goals. Natuurlijk eerste speler sinds, ik lees het even voor, die bij zijn debuut 4 Champions League goals maakt sinds Marco van Basten in 1992.
Ja, ik vond ze ook mooier dan die van Basten toen.
Ja? Kan je ze nog voor de geest halen?
Ja, deze waren technisch net iets beter.
Ja, nou, dat verwacht je niet bij Haller. Maar was hij ook... Hij werd natuurlijk de grote man door die 4 goals en dat is logisch. Hebben jullie ook het meest van hem genoten?
Nee man, dat niet. Meer van Anthony.
Ja, ik had ook Anthony.
Ja, Anthony is zo'n absurd hoog niveau. En sowieso wat ze daar aan de rechterkant halen. Dat duo Masrui-Anthony. Ik dacht dat je na Masrui en Hakim Ziyech niet per se een beter lopend koppel kon hebben. Maar zij solliciteren toch wel echt naar misschien nog wel een niveautje hoger dan die twee.
Hoe goed is Anthony volgens jou dan?
Ik denk dat hij in zijn leeftijdscategorie top 5 rechtsbuitens is.
Jij
van de wereld.
Hebt ooit gezegd dat nee. Hij de top 5 rechtsbuitens van de wereld is. Dat ontken jij nu?
Maar dat nee, dat is, ja, dat heb ik niet gezegd. Maar ja, prima. Dan gaan we weer een discussie voeren. Ja, je merkt gelijk wel. Je hebt me wel te pakken, want ik ben gelijk geïrriteerd.
Ja, dat is altijd goed.
En dat is altijd plus 1. Ja,
misschien een interessantere vraag. Wordt hij ooit... verwacht je ooit dat hij een top 5 rechtsbuiten wordt van de wereld?
En ik denk wel al snel. Dus dat kan dat staat nu gewoon
mooi.
In de podcast. Ik denk dat hij binnen 4 jaar daar is.
Wat moet hij nu dan doen? Moet hij bij Ajax blijven? Moet hij op zoek gaan naar een vertrek?
Ik denk dit seizoen uitspelen bij Ajax. Hopen dat je doorgaat in de Champions League. Wat in deze pool best wel mogelijk is. En als je dit niveau aanhoudt helemaal. En dan... Hopen dat je Europees iets verder komt en dan die stap maken. Dus niet net zoals Neres dan nog een jaar willen blijven.
Ja, want van Neres dachten we het ook wel, denk ik.
Ja, volgens mij is Anthony wel echt beter dan Neres, man. Ja,
bij Neres, die zat natuurlijk wel in dat gouden jaar van Ajax tegen Juve natuurlijk. Dat hij fantastisch was tegen Real Madrid, dat hij die actie op de achterlijn had. Dat waren natuurlijk wel fenomenale acties. Dat we toen volgens mij ook wel dachten van, hey, dit is gewoon Europese top.
Dat is die ook. En ik denk dat Neres dat ook echt wel was. Maar Neres was altijd wel een beetje... tegen Europese top aan en sowieso subtop. En Anthony was, voordat hij naar Ajax ging, werd hij al begeerd door echt de Europese top. Dus volgens mij zat Paris Saint-Germain, Bayern München en Real Madrid. Die namen zaten een beetje al, werden genoemd bij Anthony of in een directe overgang. En ik denk dat hij dat eigenlijk vanaf moment 1 heeft laten zien. En als je de ontwikkeling van Anthony ziet, zie je nog steeds een lijn naar boven.
Ja.
En als je dat op dit Europees niveau ook weer kan laten zien, dan denk ik dat je al heel dichtbij een absolute toptransfer bent.
Ja. Is het verschil niet, Boes, dat Anthony fysiek gewoon veel sterker is in de zin van hij is sneller, dynamischer en zo dan Neres ook. Voor mijn gevoel is dat zo.
Ja, ja, je hebt natuurlijk wat Neres uniek maakte, denk ik, was zijn dribbelkwaliteit. Ja. Gewoon echt puur op een man afgaan en echt op allerlei manieren er langs kunnen komen. Anthony heeft een beetje die trademark natuurlijk met naar binnen komen met zijn linker. Maar hij is inderdaad die aanname bij die uitrap van Pasveer.
Zo.
Die is perfect, ja. Hè? Perfect in de loop. En daarin heb je wel het gevoel van, deze jongen heeft totale controle over alles wat hij doet op volle snelheid. En dan een balletje buitenkant links. Ja, daar moet je ook volle bak echt heel veel gevoel voor hebben. En dat is wel echt top. Dus ik denk inderdaad dat hij wel verder is dan Neres. Hoewel ik altijd vol vond van, wat Neres heeft, dat hebben ook heel weinig spelers. Dat je op alle manieren er langs kan komen.
Ik denk dat Neres heel erg klein gemaakt wordt nu.
Ja, maar hij presteert ook niet goed genoeg, toch?
Nee, maar gewoon in totaliteit. Ik heb het niet over zijn prestaties nu. Want nu is het niet per se heel erg goed. Maar het betekent nog steeds dat hij is nog steeds niveau Europese subleague. Europese subtop. Daar zal hij nog steeds bijna overal in de basis staan. Vanaf niveau, ja, tuurlijk, vanaf niveau Wolfsburg.
Net Villarreal van deze wereld, wat Champions League ook is.
Ja, dat denk ik.
Maar eigenlijk is zijn top is toch maar heel kort geweest. Natuurlijk dat jaar tegen Real en zo.
Anderhalf jaar.
Ja, dat hij echt zo goed was, voor mijn gevoel, zijn dat echt een aantal maanden tijdens de Champions League toen geweest.
Nee. Nee, dan denk ik dat je hem echt tekort doet. Want hij heeft toen hij kwam, toen heeft hij even bij Jong gespeeld. Toen kwam hij eigenlijk vrij snel, 10, 15 wedstrijden daarna kwam hij in de basis. En toen maakte hij veel indruk. En daarna heeft hij dat hele jaar heeft hij goed gepresteerd. En daarna door blessures heeft hij vorig jaar weinig gespeeld en niet goed gespeeld. En dat is denk ik een beetje...
Maar je zit er al 4 jaar of zo, hè?
Dat is natuurlijk wat Overmars zei, maar misschien dat daar hebben we het al een keer over gehad. Maar wat Overmars natuurlijk zei van, hij heeft inmiddels de ontwikkeling doorgemaakt bij ons die we hadden verwacht. Alleen het gaat niet verder, dus daarom was het prima geweest als we hem kwijt hadden geraakt. Maar daar hebben we het al een keer over gehad, nog even 2 dingetjes. Op doel, Pasveer maakt natuurlijk die fout. Hij gebruikt ook zijn wapen weer met die lange bal, wat wel heel goed is. De discussie Pasveer Stekelenburg is er natuurlijk de hele tijd. Gorter wordt er zelfs bijgetrokken. En Onana komt straks natuurlijk weer. Wat ga je doen? Ik zag jou gisteren tweeten van, je moet Onana 100% opstellen. Hoe zit jij daarin, Mart?
Nou ja, ik denk dat Stekelenburg tot nu toe niet heeft laten zien. Pasveer ook niet. Dus ik zou, Gorter is mijn held. Maar ik denk dat ik het nu wel aan zou durven met Gorter tot de winterstop. Als je het niet laat zien, zou ik een nieuwe keeper halen. En ik zat net door Transfermarkt te scrollen en... Het is misschien heel opportunistisch en een beetje naïef. Maar ik zou het gruwelijk vinden als Ajax achter Kepa aangaat. Of Dean Henderson.
Ja, dat is niet betaalbaar. Maar
hoezo is dat niet betaalbaar?
Kepa als nieuw salaris.
Ja, maar als je 4 miljoen kan betalen per jaar.
Ajax, ja, dat zou Ajax volgens mij een salaris wel kunnen, toch?
Omdat hij 80 miljoen heeft gekost. Dus dat betekent dat ze nog steeds 20 miljoen zullen willen hebben.
Ja, maar huren.
Waarom zou je muren?
Omdat je Gorter dan nog langer kan laten rijpen.
Ik vind dat ook geen gek gedachte.
Maar je wilt toch...
Je moet ook een beetje de droom,
kapitaal bouwen, 100%. Ja. Maar die ambitie hebben ze denk ik wel met Gorter.
Maar er zijn toch nog veel meer keepers waar je kan bouwen aan de toekomst. Ik noem hem Van der Voort, van Genk. Wat in zijn leeftijdsklasse denk ik een van de betere keepers is. Relatief betaalbaar, want Genk speelt geen Champions League. Dus dan ben je 15 miljoen verder en koop je een keeper voor 5, 6 jaar. Wat je met Onana ook gedaan hebt. Ik denk dat...
Nee, maar dat is niet te vergelijken, toch? Want Onana had nog bijna geen wedstrijd betaald voetbal gespeeld.
Maar dat maakt toch niet uit?
Kun je vergelijken met Onana.
Misschien. Maar je hebt toch nu iemand nodig, zeg maar, die ervaring heeft, die er al staat, op een hoog niveau gepresteerd heeft. Dat heeft Gorter toch niet in de keeper van Genkvel.
Daarom zou ik dus Kepa of Dean Henderson proberen te huren, waarvan ik snap dat het een beetje naïef is, maar je moet durven dromen.
Ja... Ik denk niet dat het bij de filosofie van Ajax past om een keeper van die leeftijd te gaan huren.
En denk ik ook. Maar denk wel sick.
Het feit is dat alle drie je keepers niet goed genoeg zijn, waarbij ik wel helemaal meega met jou. Ik zou altijd Gorter opstellen, want ik vind het niveauverschil tussen de drie vind ik niet significant. Eén van de drie keepers kan nog beter worden, die andere twee in principe alleen maar minder. Dan zou ik, als het niet gaat lukken en de laatste 2 wedstrijden heb je nog een keeper nodig en je hebt een top team keeper, ja... supporten technisch zal het wat lastig liggen. Maar ik zou altijd voor de beste keeper gaan. Want ja.
Eerst in Bijlo. Kopen.
Ja, als dat gebeurt dan...
nee, ja.
Weet niet zo goed wat ik doe. Maar even Onana opstellen. Ja.
Gorter.
Maar Onana aan zich?
Ik zou Gorter opstellen tot de winter en dan of met Gorter doorgaan of een keeper.
Dat is niet
aan. Nee.
Nee, ik ook niet. En het tweede, ik vond Sporting wel tegenvallen. Kijk dan even naar jou, Jeroen. Ik denk dat jij het meeste op de hoogte bent van Sporting. Wellicht iets meer dan het duo.
Welk duo?
Of gaan we het hier niet over hebben?
Lars Jesse en Sander.
Nee. Dat bedoelde ik absoluut niet. Nee, ik bedoelde het RTL-duo. Ja. Maar
Wes en Dirk?
Ik vond het best wel tegenvallen eigenlijk.
Ja, voor een Portugese ploeg verwacht je dat ze terug kunnen komen in de wedstrijd.
Engelse spelers zijn duur.
Helemaal eens. Ik had verwacht dat ze zeker organisatorisch beter zouden staan. Want daar verwacht je wel dat een team als Sporting, die daar ook best wel kampioen mee is geworden, vanuit een solide basis en in de omschakeling dodelijk. Dat zat er niet heel erg in. Ze werden de hele tijd overlopen op het middenveld. Berghuis heeft echt heel veel vrijgestaan. Ook op momenten dat hij de bal niet kreeg. Maar die ruimtes lagen er wel en gaf Sporting wel weg. Dat viel zeker wel tegen.
Siert had het daarover dat kwam omdat Coates niet meedeed. Nou is dat in mijn herinnering niet zo'n hele goede verdediger bij Liverpool, maar
verdedigt wel belangrijk. Aanvoerder.
Ja.
Dus dat scheelt wel.
Ja, het scheelt, maar om van hem Virgil van Dijk te maken is ook weer heel erg groot.
Zat wissel trouwens. Ja. Klopp vond het lastig, want ik wil eigenlijk
hele snel overgang.
Eigenlijk wil ik even door, want voordat we het alleen maar over eigen gaan hebben, spelen vanavond 3 Nederlandse ploegen Europees. En er was gisteren nog veel meer. Wat mij leuk leek om te bespreken, was dat Paris eindelijk met de gedroomde voorhoede speelde.
Dan
verwacht je spektakel en dan wordt het 1-1 tegen Club Brugge.
Genieten.
Ja, dat is wel het mooie aan voetbal, toch?
Zeker. En vooral gewoon de euforie bij Brugge op de tribune. En dat het dan ook net even mee zit, want het is 9 van de 10 keer dat het dan mee zit bij de topclub.
Ja.
En dat het dan nu niet zo is en dat ze zelfs nog kansen krijgen op meer. Vind ik echt gruwelijk. En Paris Saint-Germain, toch een beetje kutclub.
Dat is mooi. Dat is ook hetgeen. Ik denk dat Brugge gewoon baalt. Dat 1-1 is gebleven.
Nou, ik denk dat mensen dat
juichen. Baalt is misschien te veel, maar in ieder geval dat er überhaupt sprake is van het feit dat ze kunnen spreken van een scenario dat je eigenlijk best wel, dat je ook stiekem had kunnen winnen. Dat is best wel ziek richting Brugge bij de sterkste opstelling van Paris Saint-Germain.
Ja, Noah Lang was weer gruwelijk.
Hij is zo fucking goed, joh.
Als die omhaal erin was gegaan.
als die erin was gegaan, was fantastisch geweest. Ik las vandaag dat Leeds interesse in hem had. Maar ik denk inderdaad, als hij zo doorgaat, hij is echt een smaakmaker. En hij neemt die ploeg voetballend echt op sleeptouw. Hij zal natuurlijk nooit een type zijn dat de ploeg bij elkaar trekt. Echt het voorbeeld van leiderschap of zo. Alleen in de manier waarop hij speelt, hoe dwingend hij is en hoe veel scheid hij toont tegen Paris. Daarin geef je wel je elftal natuurlijk heel veel kracht. En daarom ben je wel echt een leider. Dat vond ik wel echt mooi om te zien.
Fucking vet, zeg maar. Dat best wel een solide team is. Want er zitten niet heel veel excessen verder in Club Brugge. Met Ruud Vormer en Hans van Aken. Is hij een soort van extreme dissonant. Wat heerlijk is om naar te kijken. Want iedere bal die hij aanneemt, denk je van, teringlijer, ik ga je voorbij spelen. En het lukt hem dan ook nog heel vaak. Dat is gewoon heel erg nice om naar te kijken. Ja.
En wel interessant hoe deze pool zich gaat ontwikkelen. Want die andere wedstrijd was natuurlijk ook fantastisch. City tegen Leipzig. En als je dan ziet dat Leipzig eigenlijk het ook gewoon heel goed doet. Dan heb je City, wat fantastisch was gisteravond. En dan heb je dus ook nog deze twee teams waarvan Club Brugge dus heeft laten zien dat ze gewoon durven te voetballen tegen zo'n ploeg. Dus denk ik ook tegen City en tegen Leipzig. En Paris die nog iets goed te maken heeft na dit gelijke spel. Dan denk ik dat deze pool echt wel heel mooi wordt. Want dat was een fantastische wedstrijd natuurlijk. 3 keer een Nkunku.
Maar denk jij echt dat Brugge kan stunten? Derde plek kunnen balen?
Ik denk uiteindelijk dat zich uitkristalliseert. Alleen als jij zo durft te voetballen tegen Paris. Want dat is het ook. Hè. Ik bedoel, in mijn hoofd zou je heel snel voor een tactiek gaan kiezen van, oké, hoe kan je zorgen dat je altijd achterin 1 of 2 man extra hebt om eigenlijk alle 3 te neutraliseren.
Ja.
En dat is wel wat er gebeurde, maar wel op een manier dat je ook nog zelf je manier van voetballen een beetje behield. Namelijk dat avontuurlijke wat ze voorin vooral hebben met de Ketelaren en met Noah Lang. Dat ze dat een beetje behielden, dat vond ik wel cool.
Ja man, ik ook.
En dat vind ik in deze pool wel heel leuk, want Leipzig doet het ook volledig op haar manier. En City doet het ook volledig op haar manier. Dus dat is wel een unieke mix.
Het zijn wel vier hele duidelijke tactieken en spelopvattingen van trainers. En dat is vet om dat tegen elkaar te zien uitspelen met, ik denk, twee geweldige wedstrijden.
Ja.
Wie worden nummer 1 en 2 volgens jou dan?
Ja, dat, uiteindelijk is dat gewoon geld. Dus dat is gewoon City en Paris Saint-Germain. Helaas.
Ja, vrees ik ook. Wel heel sick dat een Nkunku het zo goed doet. En wat pijnlijk voor Paris Saint-Germain dat ze altijd zoveel spelers laten gaan uit eigen opleiding.
Is dat pijnlijk voor ze? Dat is toch precies wat die club is?
Ja, vind ik ook, maar...
Het is pijnlijk voor voetbalfans, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar voor de club, ja, die geven echt geen fuck.
Voor de supporters ook.
Ja, is dat zo? Want dat, ja,
zou ik wel, als ik voor Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik graag zulke jongens in het eerste zien.
In plaats van Messi? Want dat is in principe de keuze.
Nou ja, kijk...
Hangt vanaf rechts.
Ja, kan ook vanaf het middenveld, toch?
Ja, oké.
Ik heb hem op voetbalmanager als gehuurd met Goed. En toen kwam hij vanaf het middenveld.
En?
Zo is het ook.
Was hij goed?
Ja, middenmoot.
Ja?
Ja, ergens gestopt. Volgens mij in seizoen 4 ergens op de
en Nkunku, middenmoot.
Nee, met Goed 8e geworden of zo in de Eredivisie. Volgens mij toen gestopt. Met Sulaimontari ernaast.
Zo, hoe lang is dit geleden? Heftig. Ja. Laten we snel doorgaan voordat we... Ik weet niet welke spelers jij allemaal hebt gehaald, maar het zal niet veel beter zijn dan wat ze dit jaar allemaal hebben gehaald. PSV tegen Sociedad, want die wedstrijd staat vanavond op het programma. En dit is natuurlijk wel een hele lekkere. Hè? Ik bedoel, Vitesse speelt tegen Moura en AZ speelt tegen Renders. Ja, dan gaat je aandacht wel uit naar dit affiche.
Ja, de andere twee weet ik relatief weinig over. Maar Sociedad speelt denk ik al 3-4 jaar... relatief leuk voetbal in de La Liga. Met heel veel leuke spelers. Veel spelers uit de regio. En eigen opleiding. David Silva die weer terug is. Mikel Merino. Wat echt een. Die gaat nog denk ik nog wel een stap maken naar de Europese top. En Isaac. Een bekende uit de Eredivisie. Ik denk dat PSV het hier best wel lastig tegen kan krijgen. Maar dat het wel een leuke wedstrijd kan worden. Omdat beide teams willen voetballen. Ik denk dat PSV iets verder is. En dat is denk ik een heel groot compliment naar PSV. Ja, dat denk ik.
Dat is wel een uitspraak. Ik vond ze vorig jaar tegen AZ echt lijpgoed.
AZ werd echt een kastje naar de muur gestuurd vorig jaar.
Ja, man.
Dat was heel overtuigend. Maar als ik PSV afgelopen weekend zag, dat vond ik best wel overtuigd. Ik vond AZ eigenlijk ook stiekem wel goed spelen totdat ze de kans kreeg, zeg maar, waar niet genoeg mee werd gedaan. Of zeg maar die uiteindelijke paas. Maar ik vond PSV was ik wel van onder indruk tegen... een ander hoge ploeg uit de Eredivisie.
Ja, ik ben sowieso heel erg onder de indruk van PSV.
Ja.
En ook omdat ze denk ik zo'n intense speelstijl hebben, denk ik dat Europees ook wel heel goed past. Omdat andere clubs dat ook weinig tegenover zich krijgen. Ik denk wel dat als PSV tweede wordt in die pool, dat ze het echt heel goed gedaan hebben.
Ja, ik denk dus dat PSV echt heel ver is. Als in, met Real Sociedad en AS Monaco heb je echt een Champions League waardige pool bijna. Alleen ik denk dat heel veel zegt over waar PSV op dit moment staat. Ik vind ze alleen in de breedte vind ik ze niet extreem goed. En dan met name aanvallend. Maar daar hebben ze nu ook Vinicius erbij gehaald. Waar ze mee echt wel een extra smaakje
Vinicius
erbij
hebben. Vinicius en Maxi Romero zijn natuurlijk allebei er weer een soort van bijgekomen. Maxi Romero is teruggekeerd. En Vinicius is erbij gekomen natuurlijk in de transferperiode. Maar voorin heb je toch ook best wel wat keus.
Ja. Bruma, die weer redelijk in vorm is.
Ja, Bruma, ik daarover is van de week een uitgebreid verhaal... in het Eindhovens Dagblad over Bruma, over de afgelopen jaren. Ik dacht eraan om Rick Elfrink even te bellen.
Goed idee, man.
En ik ben benieuwd wat hij vindt van de uitspraak van Jaron, dat PSV misschien wel verder is dan Real Sociedad. We gaan eens even kijken of
hij
opneemt.
Dat is spannend.
Ja, met Rick.
Hey Rick, je spreekt met Bruce.
Hi.
Hoe is het?
Ja, met mij goed. Met jou?
Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat jij wat meer in de wedstrijdsfeer bent dan wij. Wij zitten in de studio. Ik denk dat jij aan het klaarmaken bent voor de wedstrijd.
Nog niet echt, maar... Oh.
ik denk ik bouw de spanning even op, maar dat speelt nog helemaal niet bij jou.
Nou ja, over een paar uurtjes komt dat wel.
Ja.
Maar ik ben nog even met wat anders bezig. Ander verhaal.
Kijk eens. We hadden het net in de studio over en Jaron die gaf eigenlijk aan dat PSV misschien wel verder was dan Real Sociedad op dit moment. Denk jij dat ook?
Ja, kijk, PSV zit natuurlijk al sinds midden juli in competitie. Dat kan een voordeel zijn. Ze zijn behoorlijk goed ingespeeld op elkaar. Je ziet dat het elftal elkaar wel redelijk heeft gevonden op dit moment. 1 blessure dan, Ibrahim Sangaré. Maar ja, voor de rest zijn er toch wel wat automatismes aan het ontstaan nu. Ja, ik heb het gevoel dat er eigenlijk wel aardig op staat. Maar ja, dat moet er dan vanavond natuurlijk wel uitkomen.
Ja, ik denk ook wel tegen de zwaarste tegenstander in de pool. Denk je dat dat goed is om daar tegen te beginnen? Of dat je daar beter later tegen zou kunnen komen?
Ja, moeilijk te zeggen. Ik weet, 2 jaar geleden begon PSV tegen Sporting. Toen wonnen ze. En toen zakten ze daarna zijn kaarthuis in elkaar. Vorig jaar begonnen ze tegen Granada, zeg maar. Toen verloren ze. En uiteindelijk gingen ze alsnog door. Na 5 wedstrijden al. Ja, dat zijn alles van die dingen. Je komt ze allemaal een keer tegen. Ik denk wel dat dit de zwaarste tegenstander is. Als je kijkt naar wat ze in de aanval allemaal hebben staan. Dan dat zijn niet de minste spelers. En bij zo eigenlijk ook wel zo. Ze hebben natuurlijk die ploeg al een hele tijd bij elkaar gehouden nu. Daar begint ook wel iets te ontstaan. En dat kan best wel eens een team zijn wat dit seizoen in Spanje gaat verrassen. Hè, vorig jaar 5e. En dat zegt natuurlijk alles. Dit is gewoon een prima team. En daar gaat PSV de handen vol aan krijgen.
Ja, ik ben nog wel benieuwd, want zondag wacht er natuurlijk ook alweer een uitdaging voor PSV met Feyenoord. We kennen Smit natuurlijk als iemand die wel echt doorwisselt. Maar het lijkt er niet op dat vanavond heel erg gaat gebeuren, toch? Denk je dan dat hij daar juist zondag dan misschien weer voor uitkiest?
Ik verwacht eigenlijk niet dat hij heel veel gaat wisselen, nee. Want er is ook weinig aanleiding toe. Er zijn volgens mij niet zo heel veel pijntjes. De enige, Van Ginkel speelt bijna elke wedstrijd een uur onderhand. Hè? Dus dat is wel een dingetje misschien. Pruppen komt weer terug. Dus je zou bij wijze van spreken misschien een keer voor Pruppen kunnen kiezen in plaats van Ginkel. Al verwacht ik dat vanavond niet. Ik denk dat PSV gewoon dezelfde opstelling gaat beginnen. En dat ze zondag, misschien als het nodig is bij wat pijntjes of trammeland, dan zal er wel een keer gewisseld worden. En volgende week tegen Eagles, woensdag, dan zal dat denk ik zeker gaan gelden. Dan zullen echt wel wat jongens rust gaan krijgen op een gegeven moment.
Rick, Mart hier. Ik ben wel benieuwd wat ze zelf verwachten eigenlijk. Verwachten ze deze pool te gaan winnen?
Ik denk wel dat ambitie is. Of dat ook gaat gebeuren, dat weet ik. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, Sturm Graz, dat is denk ik toch van alle 4 ploegen, denk ik, de minste. Hoewel het ook geen hele slechte ploeg is, hè. Er zit niet echt een hele zwakke broeder tussen. Maar ik denk dat, normaal gesproken, dat PSV en Sociedad om de groepswinst gaan strijden. En met Monaco als lichte derde. En Sturm Graz toch eigenlijk zou je van tevoren als 4e intekenen als je naar de kracht van de teams kijkt. De ambitie zal zijn om te winnen. Dat is vorig jaar. Maar als dat lukt, moeten we afwachten. Het gekke is natuurlijk wel dat je als je hem wint. Het is eigenlijk wel mooi natuurlijk als je hem wint. Dan zit je gelijk bij de laatste 16. Word je tweede, dan kom je in die zogeheten tussenronde.
Ja dat is interessant. Ik las van de week het verhaal over Bruma. En ik denk dat bij veel PSV-supporters ook wel leefde. Van dat er eigenlijk best wel veel verbazing over was. En dat eigenlijk vorig jaar. We hebben natuurlijk allemaal gezien dat hij eigenlijk heel veel moeite had. Maar als je dan hoort wat er allemaal speelde, dan kan je daar wel veel meer begrip voor opbrengen, toch?
Ja, het is maar zomaar een voorbeeld wat er rondom of in het leven van een voetballer kan spelen. Waar supporters dan misschien wel eens geneigd te zeggen, die koekenbakker, die kan er toch ook niks van.
Ja.
Uiteindelijk zie je dan vaak, en dan komt dat totale mensprincipe van verhaal weer boven. Als er met iemand echt iets serieus aan de hand is, en dat kan natuurlijk zijn in de familiaire sfeer, het kan zijn in de persoonlijke sfeer. Nou, in dit geval, deze man is bedrogen door zijn beste vriend. Heeft meerdere miljoenen euro's daardoor verloren.
Ja.
Ja, dat heeft een enorme impact op hem gehad. En dan was het ook nog zo dat hij gewoon vanaf oktober 2019 niet lekker meer speelde bij PSV. Ja, dan raak je eigenlijk in de versukkeling, een soort negatieve spiraal. En dan kon hij zich ook niet meer, dan kon hij zich niet meer uitknokken op de een of andere manier. Nou ja, goed, en nu lijkt dat dan voorbij. Bruma is goed begonnen dit jaar. Ik vind hem eigenlijk nog niet goed genoeg voor een basisplek. Maar het is ook niet zo dat hij in de weg loopt. Het is best een speler die je in sommige wedstrijden beter kan maken. Nou ja, dat heeft hij een aantal keren gedaan. En net in de wedstrijd dat misschien daar hoop op was tegen Benfica, toen lukte het niet.
Nee.
Dus dat is dan weer een beetje het wrangen van als hij in zo'n wedstrijd nog eens belangrijk kan zijn, of vanavond als invallen.
Ja.
Maar het is in ieder geval zo, hij loopt zeker niet in de weg. Het is een speler die grillig is. Het is, het is eigenlijk een beetje een alles of niks speler. We hebben het in de podcast hebben het wel eens een beetje een soort een grabbelton genoemd. Ja. Je weet nooit wat je eruit haalt, zou ik maar zeggen. Ja. De ene keer is het iets geweldigs. En de andere keer is het echt helemaal niks. Dat kan ook voorkomen.
Ja. We gaan het meemaken vanavond, Rick. Heb je een voorspelling?
Ja, ik denk dat PSV moeizaam gaat pakken. Maar nogmaals, het is denk ik toch wel, dit is wel een zware tegenstander. Subtop Spanje, ja, dat is altijd gewoon heel erg lastig. Dus ja, maar PSV thuis, ik denk dat het thuisvoordeel uiteindelijk toch de doorslag gaat geven.
Top, dan gaan we kijken vanavond. Dankjewel, Rick.
Allright man, tot later.
Doei doei.
Hoi.
Optimistisch.
Een moeizame overwinning, maar tegen de nummer 4 van Spanje.
Ja, prima toch? Ja,
zijn er ook verzekeren.
Maar als je heel eerlijk bent, PSV was net iets minder dan Benfica. Maar echt net. Ik vond niet dat ze... al hadden zij winnend uitgekomen, had dat ook logisch geweest.
Ja.
Benfica is wel verder dan Real Sociedad. Dan is de rekensom... het is niet 1-1 natuurlijk, maar
nee.
vind ik niet zo... Ik vind PSV gewoon echt een goed team hebben. Want je hebt inderdaad Bruma op de bank, Vinicius op de bank, Doan op de bank. Met Vertessen heb je echt een groot talent. Ik heb dat best wel een beetje onderschat, hoe goed hij is. Maar als je naar alle statistieken kijkt, hoeveel duels die gozer wint, hoeveel intensiteit hij in een wedstrijd brengt, heb je gewoon een hele mooie combinatie van talent en ervaring met een hele goede coach. Ja, dat zijn allemaal wel ingrediënten. Als je dat bij elkaar optelt, dat je denk ik in deze pool favoriet bent en ook in deze wedstrijd.
Ik zou het knap vinden hoor, als je de pool wint met Sociedad en Monaco. Maar goed, ik denk dat het een gelijkspeletje wordt.
Dat gaan we zien vanavond.
Wat denk jij?
Ik denk kleine zegen PSV.
En jij ook?
Ja.
Nou, dat zou mooi zijn. Vitesse moet al wat eerder 6:45 tegen NS Moura. Nou ja, daar hebben we ons niet per se in verdiept. Ik zag wel... bij de vrienden van ESPN zag ik Bradley Martis, ex-Sparta. Die voetbalt nu ook in het hoogste niveau van Slovenië. Die zat bij ze in de competitie en die noemt het niveau van Moura een AliExpress versie van de KKD.
Het is altijd vet als je kort podcast luisteraars overal ter wereld vindt.
Maar AliExpress versie van de KKD. Nou ja, Mart, jouw clubje die heeft nogal wat jaren doorgebracht in de KKD. Of in ieder geval in de eerste divisie.
Ja, dat is... Als je heel erg voor een club bent, dan is het best om naar te kijken. Maar als je 90 minuten naar Dordt Helmond Sport of zo gaat kijken, nou ja, laat staan Moura. Maar ik vind eigenlijk dat dit juist wel een hele sikke wedstrijd is. Omdat als Vitesse deze wint, dat ze wel serieus mee kunnen gaan doen.
Ja, want natuurlijk, je zit met Ren en Spurs in de pool. Ja. Dus op deze twee wedstrijden, die twee wedstrijden tegen Moura,
moet je winnen.
Daar moet je in ieder geval 6 punten uithalen. Anders kan je het sowieso vergeten. Ik bedoel, die andere teams... Daar kan je niet van uitgaan dat daar punten verloren worden tegen Moura.
En dat ze het helemaal serieus nemen, kun je ook niet echt van uitgaan. Dus dat biedt wel extra hoop.
Hoezo kan je dat niet? Die andere teams?
Ja, dat Spurs.
Ja, dat die de Conference League, dat ze denken van...
Ja, die spelen natuurlijk met hun onder 23 een bekertoernooi met profclubs. Ik kan me voorstellen dat ze dat ook hier gaan doen.
Ja, maar ik vind dat wel moeilijk inschatten hoor. Want ook Vitesse is het Vitesse nog niet waar we vorig jaar zo van onder indruk waren. Ik bedoel, Dundalk is ook niet alles en daar... hadden ze echt heel veel moeite mee.
Ja.
Ja, maar is toch zo? Ja,
Dundalk is ook niet alles, is wel een goede quote.
Ja, nee, dat kan zomaar de titel van de podcast
Dundalk
worden.
Is ook niet alles.
Nee, maar als je daar wel veel moeite tegen hebt, dat, ja, ik denk, ik vind Vitesse op dit moment niet dat ik denk van, goh.
Ik denk dat je als je niet zo'n heel goed team bent, wat Vitesse tussen aanhalingstekens is, en je moet dan het spel gaan maken tegen een team wat helemaal niet zo heel erg goed is, en het is dan een buitenlands elftal, dan is dat gewoon heel erg moeilijk. En dat zie je, er zijn zoveel voorbeelden van afgelopen dinsdag, Feyenoord. Feyenoord is in principe gewoon vele malen beter dan dat Israëlische team.
Ja.
Maar het is gewoon best wel moeilijk om tegen zo'n team uit er doorheen te komen. Dus ja, op papier zou Vitesse deze wedstrijd denk ik altijd moeten winnen. Maar de realiteit zal zijn dat je tegen een team wat zich ingraaft, wat om de omschakeling gaat gokken en met standaard situaties proberen een goal te forceren. Dit zijn heel veel aannames in 4 zinnen. Maar,
nee, maar je kan natuurlijk wel vaak uittekenen hoe dit soort wedstrijden gaan verlopen. Vitesse speelt met niet heel veel wijzigingen. Baden Frederiksen gewoon voorin. En daarna daarachter natuurlijk het middenveld met Bero, Tanane, Gboho, waar jij groot fan van bent. En Tronstad.
Puntenpakker.
Ja, ik zag hem in jouw team staan bij FFF Manager. Ja, ik moet zeggen dat ik ook al, ik vind hem wel een goede speler. Denk wel, ik vind hem nog niet zo dwingend als bijvoorbeeld Tanane of zo. Maar het is wel een aardig speler. Alleen op rechtsback is er een probleem. Want Daza is er niet bij vanwege Israëlische of Joodse feestdag. En Manhoef is geblesseerd. Dus ze spelen daar met Japie.
Vlugge Japie.
Vlugge Japie.
Come on.
Nee, waar we weinig van weten, denk ik. Maar ik denk dat dat de enige echte wijziging is bij Vitesse. Maar we moeten toch gewoon, winnen.
Je moet hier altijd kunnen winnen. En ik denk dat zo'n overwinning hier vooral ligt in. Kan je creativiteit kwijt? Kan je tegen een statisch team wat kunnen forceren? Ja, daar zal denk ik de grootste uitdaging in liggen.
Het is wel lekker dat je dan Ledge als coach hebt. Want van dat U-voetbal ligt natuurlijk heel erg voor de hand. En je eindeloos de bal van de linksback naar de rechtsback speelt via centrale verdedigers. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren.
Nee, ik denk dat je inderdaad ook juist die extra kwaliteiten die je hebt. Het is natuurlijk een beetje uitgegaan, maar Bazoen en Tanane hebben dat wel. Dat ze juist in die ruimtes tussen die linies, dat ze dat juist kunnen.
Ja.
En dat je dat nu met Bazoer helemaal moet gaan doen. Die zal heel veel inschrijven waarschijnlijk.
Ja,
wel leuk. Wel leuk dat die wedstrijd dan eerder is. Kunnen we die ook nog even meepakken. Want AZ is tegelijkertijd met PSV om 9 uur. Tegen Randers.
Ja, is het Randers?
Randers?
Ik denk Deens Randers. Denk
Randers.
Ik, lijkt op Rangers natuurlijk.
Je zegt, je spreekt het Randers uit. Zeg je eigenlijk.
Mooi.
Nee, dat is niet mooi.
Nee, spelen moet je niet verklappen.
Sorry. Wil je
me klappen?
Maar AZ wel in de zwakste pool van alle Nederlandse teams.
Ja, gaan ze winnen?
Ja.
Ze gaan natuurlijk tegen Kloes spelen. En dan gaan we het de hele tijd hebben over Anastahiri.
Ja.
Daar heb ik geen zin in. Oh. Maar ik denk dat AZ wel die pool gaat winnen. En vanavond ook.
Ja, het is natuurlijk voor AZ wel jammer dat die Europa League uiteindelijk niet is gehaald. Hè? Want tegen Celtic zat er wel gewoon...
Ja, hebben ze het gewoon
waren er kansen.
Hebben ze echt aan zichzelf te danken, vind ik. Maar ja, goed, ze zullen voor dit niveau wel een goed genoeg ploeg hebben, denk ik, om in ieder geval door te gaan.
Ik vind dat AZ wordt heel erg naar beneden gepraat, man. Alsof er, zeg maar, ik snap wel dat ze heel veel kwijt zijn geraakt en dat het echt niet meer hetzelfde elftal is als 2 jaar geleden.
Het is vooral dat ze er niet zoveel voor terug hebben gehaald.
Ja.
Eens, maar met Pavlidis heb je nog steeds wel gewoon een goede spits. Met Witry heb je nog steeds wel een prima back. Het is niet zo kut als wat er gedaan wordt.
Maar Boadu Pavlidis is wel naar beneden.
Stengs
Aboukal is op dit moment een grote stap, denk ik. Ik denk dat je heel veel last hebt van dat Koopmeiners vertrokken is.
Plus ook dat het feit... Kijk, Feyenoord moest heel veel verkopen een paar jaar geleden, want die hadden geen geld meer. Maar AZ heeft nu gewoon heel veel geld binnengehaald.
Ja, maar je kan natuurlijk nooit naar de financiële huishouding kijken, toch? Zeg maar, ik denk dat er een reden is waarom je inderdaad...
Dat denk ik ook.
Want mijn redenatie is inderdaad, als jij 40 miljoen is volgens mij binnengehaald, 40, 45 50, miljoen.
Ruim 50 aan transfersommen.
Ja, oké, maar je weet niet hoe dat is opgebouwd. Nee, oké, helemaal eens. En voor mij hebben ze 10 uitgegeven in totaal. Dan zou je zeggen dat er misschien...
De strijkstok van Raiola.
Nee, dat is niet wat ik zou willen zeggen. Maar meer van dat er nog kosten zijn binnen de club of dingen die we opbouwen. Of dat je niet alles gelijk wil herinvesteren. Ze hebben 25% hergeïnvesteerd. Nou ja, die andere 75% gaat ergens heen. Dus dat zal op een andere plek in de club zijn.
Ja, maar alleen daar ondervind je nu wel de gevolgen van.
Helemaal
en die
eens,
ondervind je denk ik wel op meerdere vlakken. Want als ik Carlson zie lopen, dan maak ik me daar wel zorgen om.
Ja.
Aangezien die... Volgens mij waren we daar allemaal van overtuigd dat het echt een grote ster was. Gewoon in de manier waarop die voetbalt, als hoe brutaal die is, als hoeveel impact die had. En dat was natuurlijk ook omdat Stengs als bliksemafleider, Boadu met zijn loopacties en altijd dreiging in de diepte gewoon bliksemafleider was. Als ik hem nu zie rondlopen, hij doet letterlijk alles zelf.
Ja, meevoetballen is ook echt wat anders dan het verschil maken volgens mij.
Zeker.
Ik denk dat dat echt een ding is. En nou ja, er komt ook wel heel veel op zijn schouders terecht, ondanks...
Bijna alles.
Echt,
hij maakte het verschil omdat hij niet de enige was die
precies
het verschil hoefde te maken.
Ja, precies dat, ja.
En dat, je hebt nu achter hem redelijk wat veel recht toe recht aan voetballers. Want Mietje is een hele goede voetballer als hij voetballers hebt die wat anders kunnen brengen. Zeg maar, die kan die perfect aanvullen, waardoor die voetballers beter wordt, waardoor hij beter wordt. Maar nu komt er ook te veel op qua verdeling op hem te liggen. Daar is hij, vind ik, er minder goed in.
Nee, maar vergis je niet inderdaad in Koopmeijners en hoe makkelijk die natuurlijk voetbalde, zo'n lange als korte passes. En zijn leiderschap ook wel.
We gingen toen met de Transfer Deadline Show, hebben we die passing bekeken. Hoeveel passes hij vooruit geeft, hoeveel key passes hij geeft, hoeveel passes hij door de linies geeft. Zeg maar, ziet er niet allemaal heel sexy uit, omdat hij traag oogt. Maar hij brengt zoveel snelheid in het spel met zijn passing. Ja. Dat is in zijn soort, in zijn leeftijdscategorie, is hij al een van de betere zeg maar, op zijn positie. Ja, laat staan dat je dat binnen AZ moet opvangen. Ja, dat is niet te betalen.
Ja, ik moet wel zeggen, dat en daar komt misschien jouw punt van aan, dat AZ misschien te veel naar beneden wordt gepraat. Pascal Jansen voetbalt nog wel steeds op dezelfde manier, met dezelfde visie eigenlijk die doorgetrokken is uit de lijn slot.
Ja.
En dat waarderen we natuurlijk allemaal wel. En dat zien we ook wel, denk ik, dat dat een goede manier is. Alleen je hebt nu misschien ook tegen PSV ook een beetje pech gehad met Pavlidis, die natuurlijk de kans krijgt. Met Dani de Wit die de kans krijgt en die ze niet afmaakt.
Ja, dus ik bedoelde inderdaad meer van, er wordt nu bijna gedaan alsof de nummer 8, dat ze om plek 8 moeten gaan spelen in Nederland. Terwijl...
Nee, maar ik denk niet om plek 3.
Nee, dat denk ik ook niet, man.
Nee, dat vind ik ook meer te maken hebben met wat er nu met Feyenoord gebeurd is. Wat echt flinke stappen heeft gemaakt.
Maar als je kijkt waar die vandaan komen, dan is het toch echt best wel raar dat je als AZ zijnde van veel sterker dan Feyenoord vorig jaar naar echt een stuk minder dan Feyenoord gaat.
Ja, maar,
puur door beleidskeuzes.
Ja, tuurlijk. Maar je stelt een coach aan die, waar ik niet van onder de indruk ben, terwijl je een coach had die fucking goed is. Nou, dat laat hij volgens mij bij Feyenoord zien.
Hij heeft het volgens mij best goed gedaan, Jansen. Toch?
Wat dan?
Ja, hij heeft gewoon de stijgende lijn van Slot redelijk doorgetrokken vorig jaar.
Oh, dat vind ik niet. Ik vind het spel beduidend minder. Ik vind de visie die Slot heel duidelijk had en wat je nu ook heel snel weer terugziet bij Feyenoord, is er helemaal uit. Hij bouwde voort op een succes, maar hij bouwde niet verder.
Ik ben niet eens dat het eruit is ook. Het is meer dat bij Slot lijkt het nu heel groot, omdat het contrast super groot is bij Feyenoord.
Ja. Ik vind dat Pascal Jansen, dat vind ik juist knap, dat die lijn best wel is doorgetrokken.
Ja, ja dat kan ik, ja.
Tegen PSV bijvoorbeeld krijg je wel kansen door de manier, wel door gewoon, ja, hoe zeg je dat, netjes voetbal, zeg maar.
Ja, deftig voetbal.
Deftig voetbal, zoals dat zegt Adrie Poldervaart altijd, toch? Ja. Nee, maar door die manier van voetballen krijg je wel gewoon kans. En dan denk ik van, nou, als je dat tegen PSV kan, dan zit er wel iets goeds, denk ik.
Kan het ook tegen Randers?
Ik denk het wel.
Ik hoop het ook.
Vooral hopen dat het niet zo naïef wordt. Daar ben ik een beetje bang voor.
Ik hoor een aarzeling. Ik hoor een 1-1.
Ja, daar ben ik heel erg bang voor. Maar nee. Laten we maar gewoon voor de goede hoop gaan. 8-0.
Laten we deze daily positief afsluiten.
Nederland 3 Champions League tickets.
Zo, als dat toch gebeurt.
Als dat gebeurt, zo, man.
Dat zou prachtig zijn. Nou, dat lijkt me een hele mooie boodschap om de daily mee af te sluiten. Zo. Jongens, dankjewel. En we zijn er gewoon morgen weer.